Ja, een onderwerp vanavond over discipels. En laten we meteen maar bij de kop pakken. Ik heb een sipel meegenomen, een ui meegenomen. En een ui behoort net als prei en knoflook tot de bolgewassen. En we kennen hem allemaal, de ui als smaakmaker in gerechten. Want als je ui in je gerecht doet, in je maaltijd, dan wordt het een stuk smakelijker van. En we weten ook allemaal dat een ui, als je hem snijdt, ja, dat je ervan moet huilen. Ik hoop niet dat het een tranentrekkende avond wordt vanavond. Maar in de ui zit namelijk propaanthiol, zwaveloxide. En dat zwavel, dat verbindt in je ogen tot zwavelzuur. En dat zwavelzuur, dat prikkelt de zenuwen van je oog. En daar moet je huilen. En dat is heel vervelend. En je kunt het voorkomen door de ui in de koelkast te bewaren. Of onder water te snijden. Zo even wat praktische tips voor de huistuin en keuken. Dus als je vanavond thuis komt met je vrouw. Dan kun je daar een heel verhaal over ophangen. Over de ui. Want van de ui is een heleboel te vertellen. Want hij heet ook wel juin of ajuin. In de Bijbel wordt hij ook genoemd. Naar de knoflook en ajuinen uit Egypte. Waar het volk naar terug verlangde. Dat was naar discipels. En zelfs Wikipedia zegt dat discipel, dat is voor Noord-Nederland. Nou, daar voelen wij ons thuis bij discipel. Maar de discipel heeft ook een les in zich. En ik snij hem eventjes doormidden. Om het wat zichtbaarder te maken. Want je ziet dat de ui bestaat uit een aantal concentrische cirkels. Ik zal hier even lekker dichtbij komen. De ui bestaat uit een aantal cirkels. Ja, hou je neus maar dicht. Cirkeltjes. En die worden steeds kleiner naarmate je dichter bij de kern komt. En wie weet hoe die heten. Uieringen, die bestel je. Die staan op de menukaart. Wat hoor ik? Rokken. Uienrokken. Ja, daar kun je ook een heel verhaal over ophangen van, ja, om al die rokken af te pellen totdat je uiteindelijk bij de kern komt. Daar zou je ook een hele avond mee kunnen vullen, Isaac, maar dat doen we niet. Waar het mij om gaat is over die, ja, de ui, dat was al het uitgangspunt van deze avond. En toen ik nadacht over de ui en die cirkels die erin zitten, wou ik het met jullie hebben over cirkels van betrokkenheid. In discipelschap, in het volgen van Jezus, cirkels van betrokkenheid die je kunt hebben met elkaar, maar bovenal cirkels van betrokkenheid die je kunt hebben naar Jezus toe. En dan begin ik ook, de eerste deel van de avond is een wat persoonlijke verhaal van wie ben ik en mijn persoonlijke verhaal, hoe ik ook betrokkenheid beleefd heb en vormgegeven heb in mijn leven. Hoe ook mijn geloof daarin een rol gespeeld heeft. Maar eerst wil ik me eventjes voorstellen van wie ben ik. Gewoon, ik ben Frans Brouwer. Ik ben getrouwd met mijn chauffeur voor vanavond. Met Anneke. We zijn 34 jaar getrouwd. We hebben samen één dochter. Marijke. Die ook alweer getrouwd is. Want zo gaat dat in de generaties. Generatie op generatie. In het dagelijks leven werk ik op een laboratorium, ben ik kwaliteitsmanager. Hou ik me bezig met geneesmiddelenonderzoek, maar ook met procedures, met processen, met verbeteringen. Van mijn opleiding ben ik analist, vandaar dat ik ook een verhaal op kan hangen over zwavelzuur en propaanthiol, sulfaatoxide. Dus dat zijn termen waar ik mij nog een beetje mee thuis voel. Ik ben opgeleid als analist, maar 20 jaar geleden heb ik toch besloten om de pipet vaarwel te zeggen. Het laboratorium van de andere kant te benaderen en hou ik me bezig met kwaliteit. En we zijn hier, Anneke en ik, zijn hier ongeveer 5 jaar geleden de gemeente binnengewandeld. En sinds die tijd nooit meer weggegaan. En de laatste 2 jaar zijn we ook betrokken bij het pastorale Austin-team. Dus af en toe zie je ons ook als die rol in de kerk ons ding doen. Dat doen we met veel plezier. Vind het fijn om te dienen in de stadskerk. Maar als je je nu afvraagt waar is mijn geloofsverhaal begonnen, dan gaan we heel wat jaren terug. Het was op een zondagmiddag. Een gewone zondagmiddag zoals ze er voor mij altijd waren. Ik was 10 jaar en ik hoorde tijdens een preek op zondagmiddag op een hele eenvoudige wijze, op een hele eenvoudige manier, het evangelie uitgelegd. Door een spreker die eigenlijk niet vaak in onze samenkomst was, maar hij vertelde op een hele simpele manier dat Jezus voor mijn zonde gestorven was, dat ik mij moest bekeren en dat ik mijn zonde aan God moest belijden en Jezus moest aanvaarden als mijn redder. Die preek had ik al wel vaker gehoord, maar iedere keer denk ik, mijn tijd komt nog wel. Ik stelde het uit en stelde het uit. Maar die zondagavond liet de preek mij niet los. Ik was 10 jaar oud en ik weet het nog waar het was. Het was in de wijk Vinkhuizen, in de Aluminiumstraat nummer 16. Daar wonen wij. En ik was op bed, ik lag in mijn bed. Ik voelde een onrust. Ik ben uit mijn bed gekropen. Ik ben geknield voor mijn bed. Ik heb mijn zonde, voor zover ik ze mij kon herinneren, aan de Heer Jezus beleden, aan God beleden, gevraagd of de Heer Jezus in mijn hart wilde komen. En ja, dat was het eigenlijk. Ik ben weer in bed gekropen, maar ik voelde vanaf dat moment een diepe rust en diepe vrede in mijn hart. Ook al was ik 10 jaar oud. Betrekkelijk jong nog, kijk ik denk ik nu. Maar voor mij was het een reële keuze, een bewust moment. De datum weet ik niet meer, maar het was voor mij een bewust, heel bewust moment. Ik wist vanaf dat moment, ik hoor bij Jezus. Het duurde nog enige tijd voordat ik het aan mijn ouders durfde te vertellen. Want ja, dat vertel je niet zomaar dat je bekeerd bent. Want wij waren in een wat minder vrijmoedige kring dan de VBG opgegroeid. Maar op mijn 12e heb ik mij laten dopen. Dat kon dan weer wel. Dus soms heeft een andere gemeente ook zijn voordeel. Ik liet mij dopen. Ook een bewuste keuze om Jezus te volgen in de doop. En dan ben je 12 jaar, groei je op en dan word je tiener. En het geloof hield mij wel gewoon op mijn plek, zal ik maar zeggen. Het geloof had mij wel te pakken. En op mijn 14e, ik had ondertussen een paar akkoorden leren gitaar spelen van mijn zus die van een kamp terugkwam. En vanaf mijn 14e haakte ik aan bij een vriend van mij die speelde in een bandje. Ja, bandje, wat heet... Heel simpel zongen ze Nederlandstalige liederen over de Heer. Mijn heiland leeft, leeft in eeuwigheid. Nou, dat was prachtig mooi allemaal. En ik was 14 jaar, ik kende 3 akkoorden. Hij vroeg, Frans, speel je mee? En ik speelde mee in dat bandje. En door op die manier bezig te zijn met het evangeliseren, met muziek maken, met samen optrekken, heeft dat grotendeels mijn jeugd ook bepaald. Waar ik mee bezig was, waar ik mij voor inzette. Met veel plezier, want wat is er mooier dan muziek maken en van allerlei avonturen te beleven wat dat betreft. En samen met mijn vriend Henk-Jan Oudernamsen hebben we een aantal jaren lang samen een muziekduo gevormd. En hij zei in die tijd, in de jaren 70, 80 zo ongeveer, reisden we alle koffiebars hier in Noord-Nederland af, allerlei evangelisatiebijeenkomsten, graasden wij af. Daar zongen onze liedjes. We zijn zelfs een keer in de oude stadskerk nog geweest. Ook op een evangelisatieavond. Daar hebben we enorm veel LP's verkocht, want in die tijd maakte je LP's. In 1980 hebben we onze eerste LP gemaakt. In 1985 nog een LP. En zo waren we... Was ik een groot deel van mijn tienerjaren was ik met muziek bezig. Mijn vrije tijd. Het geld van mijn ouders ging eraan op, want die waren enorm vermogen kwijt aan reiskosten, want iedere keer moest er geoefend worden. En waren we lekker bezig met de muziek. Maar toch, het vormde mij tot wie ik was. Want je bent dan met muziek bezig, maar je bent ook met de inhoud van het evangelie bezig. Je bent bezig om de boodschap van God in woorden te gieten, in rijm en in muziek te gieten, om op die manier ingang te vinden en om natuurlijk muziek te maken, dat vind ik heel erg leuk om te doen, maar ook om die boodschap van God over te dragen naar andere mensen in de vorm van liedjes die blijven hangen. Dat hebben we jaren gedaan. Dus op die manier, wat ik daaruit wil benadrukken is dat samen optrekken in een dergelijke vriendschap, dus samen in een bediening optrekken, is enorm waardevol. Om dat te doen, om samen met een goede vriend, samen op te trekken, om in het evangelie bezig te zijn, dat vormt je, dat geeft je steun, dat geeft je stabiliteit. En ook in de jaren die daar op volgden, heb ik altijd geprobeerd om de verbinding te zoeken. En dat hangt ook een beetje samen met eigenlijk mijn persoonlijkheidsstructuur. Via Rob Zichter, misschien ken je die wel, heeft hij een scanshow waarin je allerlei kleuren hebt. En ik ben knalgeel wat dat betreft. Knalgeel houdt in, relatiegericht en enorm extravert. Dus ik hou van relaties, zo'n groep mannen bij elkaar, nou dan is mijn avond al goed. En als je dan ook nog een dingetje mag doen voor de mensen, nou dan ben ik helemaal op dreef. Maar, dus wat dat betreft past dat samen optrekken ook heel goed bij mij. Als jullie wat anders zijn, ja, dan moet je daar toch je weg in zien te vinden om met je eigenheid toch samen optrekken om dat vorm te geven en inhoud te geven. Samen optrekken heb ik ook in de loop van de jaren die volgden, heb ik dat vorm gegeven door in kampwerk betrokken te zijn, jongenskampen, om daar in de leiding deel te nemen. Uiteindelijk toen het samenwerken met mijn goede vriend Henk-Jan stopte om allerlei redenen van werk en wonen. Toen was er in Hoge Zand weer een bandje waar ik zo weer in kon schuiven. Ook een aantal jongens die al muziek maakten. En ik had mijn jarenlange ervaring op het podium. Zij hadden wat minder ervaring, maar we schoven weer in elkaar. En er zat wel wat leeftijdsverschil tussen. Ik was wel wat ouder. Maar toch was het hartstikke mooi samenwerken. Om ook talenten die er toen in de gemeente waren, om die ook erbij te betrekken. We hadden iemand nodig voor de techniek. We hadden iemand nodig voor monitorgeluid. En er ging vaak een heleboel groep mensen ging mee op pad als wij met het bandje weer ergens gingen spelen. Ook er was toen een jongen, ik denk dat hij ook een jaar of 14 was. Ik denk dat ik tegen de 30 liep zo ongeveer. Knulletje, speelde een beetje piano. Ik zeg, jongen, jij komt bij ons spelen. En hij ging piano spelen in onze band. En ik nam hem zo mee, hij ging met ons mee. En zo heb je een stukje samen optrekken. Dus kwaliteiten en talenten zien van andere mensen. Samen optrekken om in je bediening, om Jezus te volgen en om het evangelie uit te dragen. En later zijn we ook in de gemeente begonnen met alfa-werk, om de alfa-cursus te geven. En het mooie daarvan was dat je ook weer mensen in kon schakelen door in verbinding te zijn. De mensen die de eerste keer de alfa-cursus gevolgd hadden, die konden de tweede keer meehelpen om ook de volgende alfa-cursus weer verder vorm te geven. En een bijzondere manier van samen optrekken heb ik ook beleefd binnen de karakterweekenden van de vierde musketier. Een hele bijzondere manier om samen als mannen op te trekken. In 2013 ben ik meegeweest naar de Ardennen. In 2015 naar Noorwegen. Met een groep mannen die ik helemaal niet kende. Ik wilde nog een keertje mee. En ik denk, laat ik me maar inschrijven. En dan kom je in zo'n verzamelgroep, weet je, van mannen die elkaar helemaal niet kent. Maar het was toch hartstikke mooi om met elkaar op te trekken. En met één jongen heb ik nog steeds regelmatig telefonisch contact onderhouden. Om dat stukje samen optrekken ook vorm te geven. Om die te begeleiden. Want ja, bij de vierde musketier tref je ook allerlei mannen. Deze jongen, zijn geloof ging wat heen en weer. En toch regelmatig contact gehouden om samen op te trekken. Om voeling met elkaar te houden. En ook zorg op die manier voor elkaar te hebben. En als je me nou zou vragen, hoe heeft dat samen optrekken nou mijn leven beïnvloed? Wat heeft dat mij nou gedaan? Ik heb daar in de voorbereiding ook over nagedacht. Van wat heeft het mij nu gebracht? Het heeft me gebracht dat ik onbevangen naar mensen heb leren kijken. Door samen met een goede vriend die veel onbevangener en veel vrijer en veel opener naar mensen keek. Om onbevangen mensen toe te treden. Ik heb geleerd om zorg te dragen voor mensen met wie ik optrek. En ik heb ook gemerkt dat door samen op te trekken, ja, dat je die verbondenheid ook weer beleeft in het evangelie. En bijvoorbeeld door samen op te trekken met een goede vriend van mij. Een aantal jaren geleden werd er bij ons in de wijk een woning gebouwd voor begeleid wonen. Een complex voor begeleid wonen. En vanuit de wijk was er enorm veel weerstand tegen die woonvorm. Want wij zouden mensen met een handicap in de wijk krijgen. En Het uitzicht van onze prachtige ruime 201 kapkavels zou enorm belemmerd worden. En er waren allerlei protesten vanuit de wijk. Op een avond zou er een inspraakavond zijn op het gemeentehuis in Hoge Zand. En samen met een vriend van mij zijn we er naartoe gegaan om op die avond ook een ander geluid te laten horen. En voor mij was het ook zoiets van, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Door samen naar die avond toe te gaan, hadden we steun aan elkaar. Ik zou er in mijn eentje nooit heen gegaan zijn. Had ik niet kunnen doen wat we toen deden. We steunden elkaar om uit te stappen uit onze comfortzone en het op te nemen voor de minderen en de zwakkeren in onze wijk. En die avond hebben we een ander geluid kunnen laten horen over acceptatie van mensen die het minder hebben. Om ruimhartig te kijken naar mensen die minder makkelijk in de samenleving liggen. En het was goed om dat samen te doen in verbondenheid. Om samen op te trekken en om samen naar die avond te gaan. Een andere vorm van samen optrekken die ik voor mijzelf ook heel waardevol is dat ik samen met die vriend waarmee ik naar het stadhuis geweest ben, ook al meer dan 10 jaar samen op vrijdagmorgen een gebedstrio, soms schuift er nog iemand bij aan, maar dat we samen bidden. Vrijdagmorgen 7 uur, dan tikt u mij op het raam, dan drinken we een kopje koffie, kopje thee, kletsen we even over hoe gaat het in de gezinnen, hoe is het met je vrouw, hoe is het met je werk, hoe gaat het met de kinderen. We delen een stukje uit de Bijbel. En vaak dan kletsen we heel lang en dan, we moeten nog bidden. Een afsluitend gebed. 7:45 is het gewoon, tjoep, allemaal weg. Iedereen zo weer naar zijn werk. Komen we nog net op 8:30 op het werk, dan gaat het allemaal prima. Maar om op die manier samen op te trekken, samen met eigenlijk een klein groepje mannen waarmee je je leven deelt, is voor mij iets wat heel waardevol is om stand te houden, om staande te blijven, om daar ook opgebouwd, maar ook bevraagd te worden, maar ook om te bidden voor de dingen die er zijn in je leven, in je werk. We hebben allemaal zo onze ups en downs, de zorgen die er zijn. Wat doen we nu? Wat doe ik nu met samen optrekken? Nou, dat houdt in dat ik af en toe met iemand ga wandelen, een weekend ga wandelen, de rugzak op, tentje mee, gaan we een weekend wandelen. De persoonlijke begeleiding die we ook als oudstenpaar hebben met mensen, zijn we aan het samen optrekken met echtparen die met betrekking tot hun relatie even wat steun en hulp nodig hebben, zijn we samen daarbij betrokken. Begeleiding van een jong stel, en we mogen vanuit onze ervaring ook anderen weer begeleiden, samen optrekken, de ervaring delen die we opgedaan hebben in al die jaren samen. En als je nu zou vragen, wat heeft het mij gebracht, wat heeft het mij nou persoonlijk opgeleverd in dat samen optrekken met een kameraad, met een andere discipel van Jezus, wat heeft het mij gebracht, wat voor winst zit er nu in, dan is het dat ik er toch een aantal keren vooraan heb mogen zitten, waar God aan het werk was, waar je mocht genieten van Gods werk, van de dingen die hij deed. Maar ik weet, ik ervaar ook dat ik bewaard ben voor een heleboel negatieve dingen in mijn jonge jaren, zal ik maar zeggen. Dat ik bewaard ben voor experimenteren met drank, met drugs, met seksualiteit. Want op de zaterdagavond waren we bijna altijd met de muziek bezig op een of andere manier. Maar ook het bijzondere dat je terug mag horen dat je van invloed bent geweest in de levens van mensen. Dat we als reactie op onze LP's en op onze muziek die we maakten, via brieven of wat dan ook, later via mail, mensen teruggaven, joh, toen ik het moeilijk had, toen hadden we wat aan jullie muziek. Heel bijzonder heb ik dat ook mogen ervaren toen we een aantal jaren geleden op opwekking waren. Nou, opwekking ken je wel, een tent van 10.000 mensen. Het was heel erg vol, we waren een beetje laat. We komen ergens, we schuiven ergens aan de zijkant, in een rij schuiven we aan. We komen naast wat mensen zitten, knikken we vriendelijk. Goeiedag, ja. Zegt die ene, zegt tegen mij, ben jij niet de broer van Linda? Dat is mijn zus. Ik zeg, ja, ja. Oh, wij wonen in Eindhoven, wij kennen jouw zus wel. 10.000 man. Dan zit je naast, toen ging het over de generaties. Over de zegen van God in de generaties. En het was een wat jonger stel wat daar zat. En uiteindelijk, na afloop van de toespraak, ontstond er een gesprekje. En toen vertelde hij, ja, het past wel heel mooi in dit weekend eigenlijk, want het gaat over generaties. Want ja, toen jullie met je muziek maakten, want ze waren wat jonger, jullie muziek heeft ons toch heel erg geholpen, want jullie gaven woorden aan dingen die wij voelden, die wij beleefden. En jullie muziek was voor ons een uitlaatklep. Dan ben je 20 jaar, 30 jaar zo ongeveer verder. En is er nog iemand die zegt van, hey joh, toen, wat je toen deed, daarin zijn wij geholpen. En ja, het is heel bijzonder om dat terug te horen, om dat weer te ervaren. Dat de dingen die je in je tiende jaar met veel plezier en lol gemaakt hebt, kom jongens, we gaan een LP maken, dat het zoveel jaar na dato nog zijn invloed steeds heeft gehad. Ook in levens van mensen. En ja, het heeft me ook heel bijzonder ook wel geleid. Ik heb het hier opgeschreven over genezingen. Kom ik straks nog op. Maar ook dat hoort erbij als je discipel bent. En als je me vraagt, wat heeft het je nou gekost? Nou, dan heeft het me een hoop tijd en geld gekost. Dat is gewoon, als je voor de Heer wil leven, kost je dat een hoop tijd en geld. Kost je avonden. En het bepaalt ook je prioriteiten. Waar je gaat wonen. Wat voor werk je doet. Hoeveel tijd je hebt voor het Koninkrijk van God. Hoeveel tijd je hebt voor de gemeente. Ik heb die opgeschreven. Wonen, werken en kerken. Daardoor wordt het wel bepaald wat het je kost om een discipel van Jezus te zijn. En dat brengt me eigenlijk ook bij de Bijbelse principes over discipelschap. De Bijbelse, daar wil ik met jullie op inzoomen eigenlijk. Na mijn persoonlijke verhaal en mijn persoonlijke beleven over samen optrekken, is discipelschap een onderwerp in de Bijbel waar het ook gaat om samen optrekken in verbondenheid met elkaar. Om uiteindelijk ook ja, tot de kern, zou je kunnen zeggen, tot de kern van die ui te komen. Tot de kern om dicht bij Jezus te komen. En ik wil daarin eigenlijk drie stappen, drie cirkels met jullie verder uitdiepen en ook bespreken. En allereerst de algemene opdracht van de Heer Jezus voor zijn discipelen. Die vind je in Matteüs 28, de algemene zendingsopdracht. Daar lezen we in Matteüs 28. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. De opdracht van de Heer Jezus was, maak alle volken tot mijn discipelen. Een hele ja, eenvoudige opdracht, maar ook een hele wijde opdracht. En discipelen, een ander woord voor discipel, is leerling. En de eerste opdracht eigenlijk die de Heer Jezus geeft, is om een leerling van hem te worden. Zoals het in Markus 3 staat, op een hele bijzondere manier beschreven, dat de Heer Jezus die roept de discipelen en hij stelde hen aan als apostelen om bij hem te zijn of om hem te vergezellen. En dat is eigenlijk de eerste cirkel zou ik willen benoemen van het volgen van Jezus. Is dat je leert om een leerling van Jezus te zijn. Om bij hem te zijn. Op een hele simpele manier bij Jezus te zijn. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen, zijn leerlingen riep. Langs de waterkant liep. En het zei, hij liep rustig rond. Daarmee zei hij, volg mij. Volg mij. Volg jij mij. Laat alles achter. Volg mij. Wees mijn discipel. Hij liep, keek ze in de ogen en vroeg of ze hem wilden volgen. Om een leerling van hem te worden. Om alles achter te laten en om bij hem te zijn. En ik denk de eerste cirkel van betrokkenheid is om een leerling van Jezus te worden. Om bij hem te zijn. Om hem te vergezellen. Om te kijken naar wat Jezus deed. Wie hij was. Hoe hij zich gedroeg. Wat hij deed. En om uiteindelijk ook te worden zoals de meester is. Om te worden zoals Jezus. Dat is het doel van een leerling zijn. Zoals het in Matteüs 10 staat. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester. Jezus vraagt van ons om hem te volgen. Om zijn leerling te zijn. Om gewoon maar heel simpel bij hem te zijn en hem te volgen. Een stapje dichterbij zou je kunnen zeggen is de stap om een volgeling van Jezus te zijn. Eerst leerling, daarna een volgeling. En een volgeling, in het Nederlandse spraakgebruik noemen we dat ook wel, als iemand een volgeling is van een persoon, nou, dan wil hij om het lijken, dan gedraagt hij zich zo, kleedt hij zich misschien wel zo, is hij herkenbaar aan zijn eigenschappen, dat hij iemand wil volgen. En een volgeling, een leerling van Jezus, mag ook een volgeling worden. Iemand die niet alleen geworden is zoals de meester, maar ook doet zoals de meester. Doen wat Jezus deed. Waarvan de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 14, de dingen die je mij hebt zien doen, die mogen jullie doen. En zelfs nog grotere dingen dan ik deed, mogen jullie doen. De Heer Jezus heeft ons uitgenodigd om niet alleen maar te worden zoals hij was, maar ook om te doen zoals Jezus deed. En, want daarbij horen een aantal kenmerken. Als je denkt aan worden zoals Jezus, dan kun je denken aan de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid. Nog eens een, zelfbeheersing. Negen delen van de vrucht van de geest. Is eigenlijk het kenmerk van de Heer Jezus. Om te worden zoals hij, dat liefde jouw leven kenmerkt. Dat vrede jouw leven kenmerkt. Maar ook wonderen en tekenen. Eigenlijk zou je ze kunnen zeggen, een stap verder. Een stapje dichter bij Jezus. Om ook te doen zoals hij. Zoals het in Marcus staat bij de zendingopdracht. Op een hele bijzondere manier in Marcus 16. Dat wanneer de discipelen geloven en uitgaan in de wereld, dan zullen de tekenen hen volgen. Dus als je een discipel van Jezus bent, een leerling van Jezus, en je kijkt achterom in je leven, dan moeten de tekenen je volgen. De bijzondere dingen die je mag doen, de wonderen die je mag doen in Jezus' naam. En een voorbeeld uit mijn eigen leven daarvan was in, ik heb het laatst nog weer opgezocht, was in 2009. In 2009 organiseerden we in een andere gemeente een gebedsavond over genezing, samen met Willem Ouweneel. En we hadden een klein gebedsteampje gemaakt. Op een of andere reden was ik daar niet bij. In de voorbereiding. De avond brak aan. En nou, ik zat een beetje in mijn comfortzone van, jongens, het gebedsteam, ik doe niet mee. Ik kijk al wat er gebeurt en we zien wel wat er gebeurt. Anneke zat er wel in, die had er wel aan bijgedragen. Frans zat nog in de rij, lekker veilig te wezen. Toen op een gegeven moment werd het zo druk met mensen die gebed wilden, dat Willem Ouweneel zei, Frans, jongen, schuif even aan. Ja, nee, ik ben reserve. Nee, doe maar, kom maar. En ik ben uit de rij gestapt. En we hebben die avond gebeden met mensen. En het was voor mij denk ik ook een beetje het begin van het uitstappen in gebed. Om te bidden voor mensen, te bidden met mensen. En ook ja, daar bijzondere dingen van te verwachten. We hadden er geen ervaring mee. En we zijn er in de gemeente voorzichtig mee begonnen. Om dat ook vorm te geven. En als ik terugkijk in mijn leven, kan ik zeggen dat er nadat we gebeden hebben met mensen, dat de genezing heeft plaatsgevonden. Niet omdat ik zo belangrijk ben, maar omdat Jezus het deed. Dat we in de gemeente waar we toen waren, toen was de animo niet zo heel erg groot om naar voren te gaan om gebed te vragen. Maar vaak als wij aan de beurt waren om te bidden en we waren in gesprek met mensen, dan vroegen we toch, nou joh, mag ik even met je bidden? En Was inderdaad een zuster met wat, eigenlijk wat pijn in de rug. Nou, hand erop. Spraken genezing uit over haar rug. En de volgende dag had ze een afspraak bij de dokter. En sinds om 9 uur is ze bij de dokter. En zegt, ja dokter, ik had wel een afspraak. Want ik had pijn in mijn rug. Maar de pijn in mijn rug is weg. Want ja, er is gisteren met mij gebeden in de dienst. En ja, geweldig dat Jezus dat doet. En dat je dat mag meemaken. Een ander meisje had last van de darmen. We hebben met haar gebeden. En de volgende zondag was een klein meisje. Ze had buikpijn veel gehad. Een klein meisje. En de volgende zondag gaf ze getuigenis in de gemeente van. Ze zei, ik kan weer poepen. Nou, hoe mooi is dat? Ja, niet omdat wij zo belangrijk zijn, maar omdat Jezus het deed. Zo ken ik meer voorbeelden van dat je bidt en dat er wonderen gebeuren. Niet om de wonderen, maar omdat Jezus zo groot is. En omdat hij van ons vraagt, begin ermee, stap uit. Kom uit je comfortzone en doe die stap. En omarm dat wat erbij hoort om te doen als Jezus. Jezus draagt het ons op om die stap te zetten, om hem daarin te volgen. Je begint als leerling om te worden als Jezus. Je maakt vorderingen, zou je kunnen zeggen, om te doen als Jezus. En de volgende stap die ik aan zou willen stippen, is de stap van een vertrouweling worden. Leerling, volgeling, maar vertrouweling. Vertrouweling van de Heer Jezus worden. Een bijzonder punt van de leerlingen, wat je ook in het Nieuwe Testament vindt. Soms waren het er 70 die uitgezonden werden. Donderdag waren er ook 70 ongeveer die uitgezonden werden. Soms was het een grote groep die uitgezonden werd. De Heer zelf had 12 discipelen, een wat kleinere groep, uitgekozen. Maar er zijn speciale momenten dat Jezus met 3 man hele bijzondere dingen meemaakt. Met Petrus, Johannes en Jacobus. Een klein groepje die je kunt rekenen tot de intimie van Jezus. Die hij meenam naar het dochtertje van Jairus. En waar ze konden zien dat Jezus door zijn kracht doden kon opwekken. Een andere keer waren ze met hem op de berg. Het verhaal, de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Waar ze Jezus zagen veranderen. En met Mozes en Elia zagen dat hij zijn uitgang in Jeruzalem daar besprak. Zijn lijden en sterven centraal stond. Ze maakten dat mee hoe Jezus daar in heerlijkheid verscheen. Ze waren erbij toen hij bad in Gethsemane. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ze waren juist die hele bijzondere momenten waar ze Jezus leerden kennen op het hartsniveau, zou je kunnen zeggen. Een intiem niveau van relatie waarin je Jezus steeds beter leert kennen. Leert kennen in de route van leerling, volgeling naar vertrouweling. Om steeds meer van zijn schoonheid te zien. We hebben het gezongen zo net. Heer, u bent eindeloos mooi. En daar mag je af en toe een glimp van opvangen, van de schoonheid van de Heer Jezus. En Gods woord heeft enorme rijkdom om steeds meer en meer van Jezus te leren kennen. Zoals Efeze 1 het zegt, open the eyes of my heart, Lord. Omdat je ogen van je hart geopend worden voor de schoonheid van Jezus. Dat hij zijn hart bij jou kwijt kan. En dat is ook, denk ik, goed om elkaar daarin op te roepen. En ook voor jezelf af te vragen, hey, in welke cirkel, welke kring bevind ik mij? Als ik een discipel van Jezus ben, ben ik me aan de buitenste kant? Ben ik een leerling van Jezus? Of ben ik wat meer naar het midden? Ben ik een volgeling van Jezus? Of zit ik in de kern, zit ik dicht bij zijn hart en ben ik een vertrouweling van Jezus? En kan Jezus zijn hart ook aan jou kwijt? En ik zou je ook willen vragen, van wat heb je nodig om die volgende stap te zetten in je ontwikkeling, ook in je geestelijke ontwikkeling? Wat heb je nodig om dichter bij Jezus te komen? Want de eerste vraag om een leerling van Jezus te worden is zijn vraag, volg mij. En als je voor jezelf afvraagt, op welk terrein van je leven volg je Jezus nog niet en moet je hem wel volgen? Vanavond is er ook een moment om daarover na te denken. ben je werkelijk helemaal en volledig toegewijd aan Jezus om hem te volgen? Of ken je Jezus al wat langer? Maar heb je nog niet dat in je leven ondervonden om werkelijk te doen als Jezus? Om de Heilige Geest alle volle ruimte te geven. Om dat waakvlammetje wat er in je leven is, om dat om te zetten tot de turbo. Dat Gods Geest in je werkt. Dat je komt van een vonk naar een laaiend vuur. Of van een kabbelend beekje naar een woeste rivier en een kolkende stroom. Dat de Geest door je heen kan werken. Dat je verandert van een briesje naar een loeiende orkaan in je leven, waar de Heilige Geest werkzaam is. Vanavond mogen we daar weer elkaar op wijzen, dat er meer is dan het gezapige onderuithangen op de bank. Maar dat de Heilige Geest in je leven wil komen als een kracht die verandering kan brengen. Die verandering kan brengen in je omgeving. En dat je, als je later terugkijkt, dat je kunt zien, tekenen en wonderen, ze zijn me gevolgd in mijn leven als discipel van Jezus. Maar misschien heb je ook al wel een stevige relatie met Jezus. Is het allemaal goed? Weet je, mijn leven is veilig en geborgen in Gods hand. Dan heb je nog meer nodig om je hart open te zetten voor de schatkamer van Jezus. Om zijn rijkdom te ontvangen. Om die intimiteit ook met hem te beleven. We mogen samen die beweging maken naar binnen toe, naar het hart van Jezus toe. Van leerling, volgeling en vertrouweling. En om verder te komen heb je ook steun van elkaar nodig. Heb je elkaar, heb je je broers nodig om samen verder te komen. Alleen, dan doof je uit. Je hebt avonden als dit nodig om weer bemoedigd en geïnspireerd te worden. Om verder te komen. En soms kan het ook helpen om, als je zegt van ik ben op een punt in mijn leven, ik sta hier, maar ik wil verder komen. Ik wil groei doormaken. Als je het voor jezelf helder hebt, ook deze avond, van hey, op welk punt moet ik groei maken? Om dat ook naar elkaar toe uit te spreken. En straks willen we daar ook een moment voor nemen. Wil ik jullie uitnodigen om ook samen met elkaar, als broers, kleine groepjes van 2 of 3 man te vormen. Om samen te bidden voor de stappen die je mag zetten in je leven. Voor een vervolgstap op de plek waar je nu staat. Vraag je voor jezelf af, waar sta ik nu en welke stap moet ik maken? De stap om echt een leerling te worden, om meer en meer te leren, te worden zoals Jezus. Of moet ik een stap maken om meer en meer te doen zoals Jezus? Of om tenslotte te zeggen, ja, ik ken hem, het is goed, maar ik wil zijn hart nog meer leren kennen. Dat is het wat ik jullie mee wil geven, ook deze avond. Om daarover na te denken. En ik stel voor dat we gaan staan, dat we samen gaan bidden. En na dit gebed mag je ook samen met je broer die naast je staat een moment vinden om samen te bidden. Kort even met elkaar te bespreken wat je nodig hebt om elkaar daarin ook aan te moedigen en aan te sporen. En als we uitgebeden zijn, of dan klinkt de muziek, en dan zingen we het samen uit ook naar God. Ik wil samen met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u degene bent die heel persoonlijk vanavond tot ons zegt, volg mij. Heer, u roept ons om uzelf te volgen. Niet een kerkgenootschap of een bepaalde club of een bepaalde kleur. U vraagt, volg mij. En daar danken we u voor. Heer Jezus, dat u ons roept. Dat u ons nodig hebt om in deze wereld uw handen en voeten te zijn. Heer, om in verbondenheid met elkaar te leven. We danken u dat u het grote voorbeeld bent waarnaar we mogen kijken. Op wie we onze blik mogen richten. Heer, dat we mogen zien naar u en van u mogen leren. Heer, en zelfs dat we mogen doen zoals u deed. Wat een geweldig groot wonder. We prijzen uw grote naam daarvoor. En Heer, we hebben daar nagedacht over dit onderwerp, over dit thema. Om u te volgen als een leerling, als een discipel. Om op te trekken met u, maar ook met elkaar. En Heer, wilt u duidelijk maken op dit moment, bij ieder van ons. Welke stap we moeten zetten. Hoe we verder kunnen komen, hoe we verder moeten komen om te groeien in u. Om te groeien in het leven met u als een werkelijke leerling, als een discipel van u. Als een volgeling van u. Als een vertrouweling van u. Heer, dat we meer en meer op u mogen lijken. Zoals u het zelf zegt, Heer, dat in uw woord er staat dat Christus door het geloof in uw harten woont. En dat we aan het beeld van de Zoon van God gelijkvormig mogen zijn. Op de plek waar we zijn. Heer, wat een geweldig hoge, wat een geweldig grote dingen. We danken u daarvoor. Heer, en ik wil zo bidden voor iedereen die hier is, voor alle mannen die hier zijn. Werk door uw Heilige Geest op dit moment. Heer, en raak aan op die plekken waar ze vernieuwing nodig hebben. Waar ze een volgende stap moeten zetten. Heer, en geef vrijmoedigheid om het ook uit te spreken naar elkaar toe. Heer, wees zo nabij en open onze harten voor wie u bent en voor de stap die we samen met u mogen zetten. Heer onze God, Heer Jezus, we danken u zo voor deze avond dat we bij elkaar mogen zijn, dat we geïnspireerd mogen worden door uw woord en door wie u zelf bent. Heer, we leggen zo onze levens in uw handen en we bevelen ons bij u aan. Heer, kom ons te hulp. We hebben uw hulp zo nodig. De hulp van uw geest nodig om het vol te houden, om staande te blijven in deze wereld. Om werkelijk een man van God te zijn in deze wereld. Heer, zo bidden we uw zegen over uw woord. En bidden we ook, wil ik ook bidden voor het moment als er samen gebeden wordt. Heer, kom met uw kracht, kom met bemoediging, kom nabij, Heer Jezus, om door u geroepen en aangeraakt te worden. Zo bid ik dit in Jezus' naam. Amen. Amen.